Wij lezen in deze nabetrachtingsdienst het hoofdstuk dat ook tijdens de voorbereiding en bediening van het avondmaal centraal stond, Hosea 2.
Twist tegen uw liedermoeder, twist omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben, en laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen, opdat ik ze niet naakt uitstropen en zetten ze als ten dagen toen zij geboren werd. Ja, maken ze als een woestijn en zetten ze als een dor land en doden ze door dorst. En mijn hare kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Want hun liedermoeder hoereert, die hun lieden ontvangen heeft, handelt schandelijk. Want zij zegt, ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom ziet, ik zal uw weg met doornen betuinen en ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. En zij zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man, want toen was mij beter dan nu. Zij bekende toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb en haar het zilver en het goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen hare boelen. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden al de vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten. Ja, al haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij zegt, deze zijn mij een hoerenloon, dat zij mijn boelen gegeven hebben, maar ik zal ze stellen tot een woud. En het wild gedierte des velds zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen des Baals, waarin zij dien gerookt heeft en zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft mij vergeten, spreekt de Heere. Daarom ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken en ik zal haar geven haar wijngaard van daar af en het dal Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen als in de dagen haar jeugd en ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen des Baals van haar mond wegdoen. Zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds en met het gevogelde des hemels en het kruipend gedierte des aardbodems. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken. En ik zal in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren en ik zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, met schaamdes de most en de olie, en die zullen Jezreel verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien, en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt mijn God, mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God.
In deze nabetrachtingsdienstgemeente is de tekst voor de prediking Hosea 2, vers 14. Hosea 2, vers 14, daar lezen we in Gods woord. En ik zal haar geven haar wijngade van daar af. En dat dal Achor tot een deur ter hoop. En al daar zal zij zingen, als in de dagen van haar jeugd. En als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. Tot zover. Het is het thema van de prediking. Deur der hoop in het dal van Achor. We zijn op twee lijnen die de tekst ons vanmiddag aanreikt. Allereerst is het een geschonken deur en in de tweede plaats een geopende deur. Een geschonken deur en een geopende deur. God maakt in Hosea 2 de balans op. En dat is aan alles te merken. Keer op keer vergelijkt de Heer tussen toen en nu. En als God die vergelijkingen mal maakt, dan zijn het nogal krasse, scherpe woorden die de Heer uitspreken. Naar twee kanten toe. Allereerst om duidelijk te maken hoe heerlijk die vroegere tijden waren die hij met het volk Israël mocht genieten. Die eerste tijd, die prille tijd, toen God met het volk in het verbond was getreden. Woorden schieten daarvoor eigenlijk ook tekort. Allerlei beelden worden door de Heere gebruikt om uit te leggen hoe rijk die tijd was. En dat hij alleen maar één ding voor ogen had en dat was zijn volk overladen met zijn gaven en met zijn zegeningen. En daartegenover, en daar gebruikt de Heere ook scherpe en krasse woorden voor, beschrijft God de tijd van nu. Soms aan de hand van diezelfde woorden waarmee de Heere aan de ene tijd die zegen van toen uitbeelde, wol, vlas, olie, wijn. Diezelfde woorden worden ook gebruikt om de tijd van nu te typeren. God neemt die zegeningen, die goede gaven weg en in de plaats daarvan laat hij zijn volk berooid achter in de woestijn. Zo zagen we dat tenminste in de voorbereiding spreken. Het is niet alleen de Heere die op die manier vergelijkingen maakt tussen toen en nu. Het is de Heere die in de dagen van Hosea ook dankbaar gebruik maakt van het Bijbeltje wat de mensen in deze periode al in hun handen mogen hebben. En dat Bijbeltje in de dagen van Hosea bestaat niet alleen uit de boeken van Mozes, maar ook uit het Bijbelboek Joshua. Het Bijbelboek wat in de achterliggende maand zo ook onze aandacht heeft gevraagd tijdens de prediking. En God komt op verschillende momenten op zijn woord terug. De Heere gebruikt niet alleen beelden om uit te leggen wat hij precies voor ogen heeft als hij het heeft over de tijd van toen. Hij gebruikt ook niet allerlei prachtige beelden of soms hele aangrijpende beelden om aan het volk ook duidelijk te maken hoe God aankijkt tegen de tijd van nu. God beoordeelt ook het volk. En dat doet hij aan de hand van het woord. En daarin, gemeente, zien we iets naar voren komen wat ik vanmiddag ook aan het begin van deze preek toch even met u wil uitlopen en uit wil tekenen. God gebruikt zijn eigen woord om duidelijk te maken wat in zijn oog zonde is. En dat doet de Heer in onze tekst aan de hand van Joshua 9, waar God zomaar opeens, zo lijkt het tenminste, spreekt over het dal van Achor. We kwamen dat ook in de achterliggende weken tegen. Dat dal van Achor. Die naam Achor die afgeleid is van de naam Achan. In het Hebreeuws is het maar een verschil van een kleine streep. Dan trek je de streep kort, dan heb je Achan, een N. En maak je van de streep een haak, dan heb je Achor. God maakt dus een woordspel. Zinspeling. Een naam die al door de Heer gegeven werd en die in de dagen van Joshua al aan het dal werd gegeven. Het dal van Achan, de plaats waar Achan werd terechtgesteld, waar Achan werd gestenigd, waar de lichamen van Achan en zijn gezinsleden werden verbrand. Waar een puinhoop van keien werd opgericht als een monument, als een teken van Gods recht en van Gods gericht. Als een symbolische vingerwijzing dat de Heer niet met zich laat spotten, maar de zonde volstrekt serieus neemt. En aan het slot van Joshua 9 wordt dan ook die opmerking gemaakt, dat dal het dal van Achor heet. Wat de profeet Hosea dus doet, is een Bijbeltje pakken en tegen het volk Israël wil zeggen, als je nou wil weten hoe God tegen de situatie van onze tijd aankijkt, dan is dat te vergelijken met het dal van Achor. God maakt een vergelijking aan de hand van zijn eigen woord om uit te leggen hoe hij de ernst en het karakter van de zonde van zijn volk op dat moment ziet. En dat heeft aan de ene kant, gemeente, iets heel aangrijpends, dat God zijn woord daarvoor moet gebruiken. Mag ik het maar heel menselijk zeggen, gemeente, dat doet de Heer nou liever niet. En ik denk dat Mensen die omgaan met kleine kinderen, of je nou zelf kinderen mag hebben of op een andere manier met kinderen omgaat, dat ook wel herkennen. Het liefst spreek je toch niet met boze woorden tot je kinderen of tot de kinderen. Maar als je spreekt, dan zoek je contact, dan wil je vertrouwen wekken, dan ben je erop uit om het kinderhart ook te brengen op de plaats waar je het wilt hebben of waar de Heere je roept om het hart van een kind of kinderen te mogen brengen. En dan doet het soms ook gewoon zeer, en voor jezelf moet je dan denk ik ook wel eens een keer een drempel over om andere woorden uit te spreken. Nou, vergun me dat ik het zo uitleg, gemeente, maar dat God zijn woord moet gebruiken om deze vergelijking te maken, dat gaat hem aan zijn hart. De Heer, als hij een stap zet in jouw leven en zijn Bijbeltje, jouw Bijbeltje openlegt en door het werk van de Heilige Geest zijn woord gaat gebruiken om een vergelijking te maken tussen wat jouw leven in Gods ogen op dit moment is en de situatie uit een bepaald Bijbelgedeelte waarin je jezelf gaat herkennen in al je ontluistering, in al je verbijstering, het schrik en met schaamte. Ik citeer nu maar even iemand anders. Dat gaat in tegen het doel waarvoor God zijn woord heeft gegeven. God is goed, gemeente. God is goed. En als deze goede God zijn goede woorden moet gebruiken om mij in mijn slechtheid en boosheid te ontmaskeren, dan is dat ontluisterend voor mij. Maar dan halen we daarmee ook de eer en de majesteit van het woord van God en de rechten van de Heere zelf naar beneden. Zo behoort het niet te zijn. En helaas, en ik kijk maar naar mezelf, is het in de praktijk van het leven vaak wel zo. Dat God deze vergelijking maakt tussen zijn volk Israël, het dal van Agor aan de ene kant, en de situatie van Hosea's dagen aan de andere kant, om duidelijk te maken hoe ernstig God het ziet. Door deze vergelijking, met eerbied gesproken, de Heer had liever gehad dat hij een andere vergelijking kon maken. Ik hoop dat u dat ook aanvoelt, gemeente. Als het overtuigende werk van de Heilige Geest ook een beslag legt op jouw leven en je jezelf moet herkennen in die aangrijpende geschiedenissen die de Bijbel optekent, waar wij getekend worden in een ontluisterend beeld, in onze verlorenheid, in onze schuld, dan voel je ook iets van de pijn in je hart, dat God dit moet doen, terwijl hij in zichzelf goed is. God maakt die vergelijking. En dat doet de Heere vanuit bewogenheid, het dal van Agor. Waarom maakt de Heere de vergelijking met het dal van Agor? En op welk punt wil God dan eigenlijk die vergelijking doortrekken, ook met het volk in de dagen van Hosea? Wel allereerst in het ontdekken en in het benoemen van de zonden in Hosea's dagen. Dat volk was behept met diezelfde geest waarmee u en ik ook behept zijn. Als de Heere vanuit het woord ons aanspreekt en ons ook benoemt als zondaar, dan zitten we allemaal braaf te knikken en stemmen we dat misschien ook mee toe. Maar op het moment als de Heere heel concreet die zonde gaat openleggen in uw leven en daarachter ook duidelijk gaat maken vanuit wat voor natuur, vanuit wat voor aard die zonde opkomt, dan stopt het knikken. Dan is denk ik het eerste wat boven komt bij u en bij mij toch wel verzet. De Heere mag wel zonde zeggen in ons leven, als het daar maar bij blijft. Waarom maakt God deze vergelijking tussen het dal van Agor en het volk Israël? Wel, dat heeft te maken met wat u leest in vers 7a, waar de Heer al tegen het volk heeft gezegd hoe hij er tegenaan kijkt. Zij bekent toch niet dat ik dit allemaal heb gegeven. En daarin, in die ene uitdrukking, wordt ook de houding van Agan getekend. Dat Agan een dief is, dat is heel aangrijpend. Dat Agan losse handen heeft, zo gemakkelijk spullen van een ander meeneemt en die zich toe-eigent en ervan uitgaat dat dat toch van hem is op dat moment als hij het in zijn handen heeft, dat is heel erg. Want Aagan heeft van God gestolen. Het was de Heere die had gezegd, ik heb die stad aan u gegeven, Jericho, met alles wat erin is, maar die stad blijft wel van mij. Je mag die stad aan mijn handen ontvangen, maar er niets uit nemen. Kijk, met die vergelijking tussen Aagan aan de ene kant en Israël in de dagen van Hosea aan de andere kant, benoemt God heel concreet de zonde. Hij zet een isgelijkteken tussen wat Aagan in dat verre verleden deed. Hij heeft mij bedrogen. Hij heeft van mij gestolen. De pijn zat hem bij de Heere niet in wat Aagan stal. Zilver, goud, een Babylonisch kleed. De pijn zit hem in dat woordje mij. Hij heeft van mij genomen. Wat ik heb gegeven. Zie je trouwens, jongelui, hoe belangrijk het is dat de Heere ons dat ook gewoon moet leren. Wat zonde is. Dat God dat niet aan ons toevertrouwt. Ga maar eens een tijdje je zonde overdenken en kom maar terug als je weet wat zonde is. Stel dat we dan terug zouden komen en dan de Heere zouden vertellen wat zonde is. Dan weet ik één ding wat jij en ik doen. Dat is de zonde kleineren, vergoeilijken, God op de omstandigheden wijzen, dingen verzwijgen. Hè? In de hoop dat het wel meevalt. Daarom is het nou zo belangrijk. Niet dat je je zonde leert kennen, maar van wie je je zonde leert kennen. Dat de Heere daarin het voortouw neemt. En als God dat doet, dan heeft hij daarin maar één doel voor oog. Als die vergelijkingen worden gemaakt tussen jouw leven of uw leven aan de ene kant en wat je leest aan de andere kant in Gods woord, dan doet de Heere dat maar om één reden, namelijk om je ook de ogen te openen voor wie deze God voor jou wil zijn. Terwijl je steeds meer gaat beseffen wie jij bent tegenover de Heere. Zoals dat hier gebeurt in Hosea 2, dat God ook heel concrete dingen aan de orde stelt. En dus het volk op zo'n manier op zijn plaats wil krijgen. Zo wil de Heere dat ook in uw leven doen. En ik wil dat vanmorgen maar gewoon heel eenvoudig ook eens meegeven als huiswerk naar u en naar mijn leven. Laten wij met deze woorden, gemeente, ook terugkeren tot God in onze binnenkamer. En niet alleen vragen of de Heere door het woord ons wil laten zien wie wij zijn, maar ook wil laten zien wie hij is. U kent denk ik dat verhaal wel van dominee Philpott. Hij was een Engelse predikant uit de 19e eeuw en laat op de avond werd er bij hem aangeklopt. Er stond een vrouw op de stoep en die zei, dominee, ik wil graag de Heere leren kennen. En Philpott die was al bezig om naar bed te gaan en die riep zo vanuit de gaanderij van boven naar beneden, vrouw, ga naar huis. Vraag aan God, Heere, open mijn ogen voor wie ik ben. Na verloop van enige tijd stond die vrouw weer op de stoep. Verslagen. En ze zei, dominee Philpot, ik heb gebeden. Heere, laat me zien wie ik ben. En ik weet wie ik ben. Dus hij Philpot tegen die vrouw, ga nu terug naar de Heere en vraag aan God, Heere, wilt u laten zien wie u voor mij wilt zijn? Ik zeg niet dat dat de gebruikelijke weg is, gemeente. God is vrij in zijn handelen, maar het is voor deze vrouw wel tot eeuwige zegen geworden. Als je nou vanmorgen mee hebt gekeken rondom het avondmaal, of misschien ook wel weg bent gebleven vanuit de gedachte, dit is toch niet voor mij. Zou je dat dit in ieder geval mee willen nemen vanuit de prediking van vanmiddag? Begin eerst maar eens met dit gebed. Heere, wilt u laten zien wie ik ben? Niet meteen, Heere, mag ik aan het avondmaal. Wilt u laten zien wie ik ben? En u krijgt de garantie vanmiddag mee dat God dat wil laten zien. Omdat dat bij God hoort. Hij wil niets liever dan te laten zien wie jij bent. Opdat hij ook kan laten zien wie hij voor jou wil zijn. Het dal van Achor, gemeente, dat was dus een dal. En wat betekent die naam Achor eigenlijk? Waarom maakt God eigenlijk dat woordspelletje met Achan en Achor? Dat doet de Heere niet om een stukje variatie te geven en op die manier een soort ezelsbruggetjes geven aan het volk Israël, zodat ze weten Achor, Achan of Achan, Achor. Dat heeft ook alles te maken met wat die naam Achor betekent. Dat is, als ik het iets vrij mag vertalen, het dal waar we in droefheid werden gestort. Waar we berooid achterbleven, waar we klem kwamen te staan en geen kant meer op konden. Want dat bewerkte de zonde van Achan in het leger van Israël. Op het moment dat Achan zich vergrijpt aan de Heere en niet bekent wat hij van God heeft gekregen, namelijk die vrijstad Jericho, die een doorgang gaf tot het beloofde land, en dat achter Jericho alles voor het oprapen lag, en dat de Heer ook tegen Achan had gezegd, Achan, als die muren van Jericho vallen, heb even geduld, maar dan mag je wonen in land overvloeiende van melk en honing, dan is alles voor jou. Achan had dat geduld niet. Achan greep vooruit en vergreep zich aan de gaven van de Heere en bekende daarmee niet wie God voor hem wilde zijn. Hij roofde de eer van de Heere weg, maar wel met alle gevolgen van dien. Vanaf dat moment week God dus ook van het volk Israël. En we zagen dat toen ook in de prekenserie wat er gebeurde bij Ai, die nederlaag. Het aantal mensen wat toen het leven moesten laten vanwege de zonde van Achan. En het verdriet wat daarmee kwam in Israël en hoe dat volk klem kwam te staan. En Jozua ontredderd viel voor het aangezicht van de Heere. De weg was kwijtgeraakt en uiteindelijk werd vastgegrepen door de hand en door de trouw van de Heere die hem weer op de benen richtte. Maar als het aan Israël had gelegen, dan waren ze teruggegaan. Dat hadden ze ook gezegd en dat zei Jozua ook in de tabernakel. Heere, laten we teruggaan aan de andere kant van de Jordaan, want hier moeten we onze graven gaan delven. Hier wacht ons alleen maar de dood. Want dat klinkt door in die naam. In het verdriet gestort. Klem komen te staan. De deur dichtgeslagen. God maakt die vergelijking, gemeente, tussen toen en nu, om aan het volk in de dagen van Hosea duidelijk te maken, niet alleen hoe ernstig hij die zonde opneemt, maar om in die ernst en tegen die donkere achtergrond uit te tekenen wie hij wil zijn. Daarom wil ik toch nog even met u de tekst lezen in zijn verband. Dat begint bij vers 13. Er staat, daarom ziet, ik zal ze lokken en zal ze voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven aan wijngaarden van daaraf en het dal van Achor tot een deur der hoop En al daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. En als ten dagen toen zij optoog in Egypteland. Hier komt opnieuw dat woord woestijn om de hoek kijken. Waarvan we al eerder zagen in Hosea, Hosea 2, vers 2, ik wil dat even met u lezen, dat dat inderdaad de plaats was van dorheid, van droogte, van sterven. Daar staat in Hosea 2, vers 2, opdat ik haar niet naakt, uitstropen en zette haar als ten dagen toen zij geboren werd, ja, maken ze als een woestijn, zetten ze als een dor land en doden haar door de dorst. Een woestijn dat door de Heere hier wordt gebruikt als een plaats van terugkeer, wederkeer tot hem. Een plaats waar als we vanuit Hosea 2 vers 2 zouden kijken, dat een plaats is waar uiteindelijk het sterven overblijft. God maakt in die woestijn een geopende deur dat terugleidt tot het leven. We zien dat trouwens wel vaker gebeuren in de schriftgemeente. Dat wat in onze ogen een eindstation is, de woestijn, daar rest niets anders dan de dood. Door God wordt gebruikt als een beginpunt. Ik noem maar even wat voorbeelden. Dat heeft diepe lagen ook in de schrift, dat heeft ook diepe sporen getrokken in de schrift. Ik kijk alleen maar naar het Nieuwe Testament, denk aan de profeet Johannes de Doper. Die vanuit de woestijn Israël binnentrekt. De prediking van bekering, van wederkeer, terugkeer tot God. En aan de ene kant zegt, de bijl ligt al aan de wortel. En aan de andere kant zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik denk aan de Heer Jezus zelf, die vanuit de woestijn waar hij 40 dagen en nachten verbleef om te vasten, te hongeren, uiteindelijk ook te dorsten en verzocht te worden van de duivel, van daaruit terugkeert naar Israël om aan het volk te verkondigen dat er heil is en dat God zijn belofte vervult en dat de Heer in die troosteloze situatie van Jezus dagen een weg baant die terugkeert, die terugleidt tot de Heer. Ik denk aan het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 12, waar de Heere schetst hoe zij zijn kerk in de woestijn brengt, waar ze achterna wordt gezeten door de Satan en uiteindelijk ook vanuit de woestijn zijn bruid terugvoert in het hemelse Jeruzalem. De laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Openbaringen. Dus wat wij veroorzaken en wat voor ons een eindstation is, meer dan eens bewijst de Heere dat dat een omkeerpunt is. En altijd wordt dat ingeleid met het ik zal. Ik zal. Midden in die woestijn. In de dal van Achor. Plaats waar je alleen maar verdriet, verdrukking en een gesloten deur ontmoet. Daar geeft God een geopende deur. Ik trek wat lijnen, gemeente. Voordat we de stap maken naar ons tweede punt. God geeft die deur der hoop. Als we terugkijken op de morgen die achter ons ligt. Staat dat niet met gouden letters geschreven? Ook boven de avondmaalstafel. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Is dat iets wat vanmorgen juist vanuit Hosea 2 zo sterk naar ons toe kwam? Ik zal u mij ondertrouwen. Hoe de Heer in die woorden van vers 18 en 19 die bruidschat heeft uitgestald in die woestijn. De plaats waar God van hart tot hart spreekt. De plaats waar de Heer zijn volk heeft gebracht. Niet om in de woestijn uiteindelijk af te handelen met het volk en een streep te zetten. Maar waar de Heer zijn diepste motieven openlegt waarom hij sloeg. Waarom hij het volk daar bracht om zijn liefde te uiten. Zijn hart open te leggen. Zijn liefde te verklaren. Zijn liefde ook te verzekeren en vast te leggen in een huwelijkscontract. Keer op keer alleen maar te wijzen op wie hij wil zijn. Een geopende deur. Een deur der hoop. In het dal van Achor. Let u er even op dat de Heere die tegenstelling hier in Hosea 2 vers 14 maakt. Tussen verdriet, droefheid, Achor aan de ene kant. En hoop aan de andere kant. Misschien was dat ook wel uw ondervinding in de achterliggende jaren. Dat soms de wanhoop nabij was. Dat je vastliep met jezelf en met de vraag, Heer, hoe kan het nou ooit goed komen tussen u en tussen mij? Hoe mag ik u nou leren kennen? Als vanuit mijn gezin zo'n onoverbrugbare afstand is gekomen tussen u en heilig God en ik wie ik voor u ben, verloren in mezelf. Een schuldig voor u. Dat de Heere niet tegen u zei van u moet eens dit doen en die afstand afleggen en ik breng je op die plaats. Maar dat al luisterend naar het evangelie. En werd dat vanmorgen ook niet heel zichtbaar verkondigd in de bediening van het avondmaal. De Heere afdaalde tot in het dal van Achor. Hij zette zijn voeten op de plaats waar ik was vastgelopen. Hij haalde het verdriet niet weg, maar hij kwam in het verdriet te staan. Hij knapte me niet eerst op, maar hij trof me aan zoals ik was. En daar, op die plaats, waar ik het niet meer wist, waar ik misschien tegen de Heer moest zeggen, Heer, hoe moet het nou verder? Daar gaf God die deur. Die toegang gaf tot de hoop. Welke hoop? De hoop op God zelf. Dat de Heer het zelf ook zal volmaken. Kijken we maar even, gemeente, naar de tekst hoe de Heer dat uitlegt. Ik kijk even met u naar de woorden van Hosea 2 vers 14. En ik zal van haar geven haar wijngaarden van daar af en het dal van Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd en als ten dagen toen zij optoog in Egypteland. Ik zal haar geven, haar wijngaarden, van daar af. U moet die woorden goed lezen vanmiddag, gemeente. Daarmee bedoelt de Heere niet te zeggen, vanaf dat punt daarin, dat dal van Achor, geeft de Heere alleen maar wijngaarden. Nee, de Heere zegt hier heel duidelijk, het is een ommekeer. Dat dal van Achor geeft toegang tot het beloofde land daarachter. Daarmee zinspeelt trouwens de Heer ook op de ligging van het dal van Achor in de directe nabijheid van Jericho. Wie Jericho voorbij was, moest door dat dal van Achor heen en daarachter lag het hart van Canaan open voor hem of voor haar. Dat toegang gaf tot alles wat de Heer geeft. Nu hoor ik iemand zeggen, ja maar dominee, dat is natuurlijk wel mooi dat de Heer dit zo belooft. Maar ik had eigenlijk verwacht dat God iets anders zou zeggen. Als u zich even indenkt, een woestijn, berooid, arm, behoeftig. Dan zit je niet te wachten op een goed glas wijn. Dan heb je behoefte aan water. Een brood, zodat je weer kracht krijgt. Verder te kunnen trekken. Maar dan is wel het laatste wat we zouden verwachten. Een wijngaard. Laat duidelijk zijn, gemeente, dat dat allemaal doorklinkt. God geeft dat ene woord wijngaard. En in dat ene woord wijngaard klinkt alles mee wat de Heer hem voor ogen heeft om aan het volk Israël, aan zijn volk te geven. Alle gaven die nodig zijn om te kunnen leven. En alle gaven die het volk mag ontvangen uit Gods hand. Om ook voor hem en voor zijn aangezicht te kunnen staan. Maar de Heere kiest heel bewust het woord wijngaard uit als symbool van vreugde. De wijngaard, de wijn, waarmee de Heere als het ware voor ogen heeft, dit wil ik. Dat wanneer wij dat dal van Achor achterlaten, dat dal van verdriet, van verdrukking, van benauwdheid, van het klemstaan, God in de plaats van Achor, verdrukking, wijn en vreugde geeft. Dat staat de Heere voor ogen. Dat God zich kan verblijden in zijn volk. En zijn volk zich mag verheugen in hem. Ik kijk maar weer even terug, gemeente, op de morgen die achter ons ligt. Ik stel het maar eerst heel eenvoudig en ook met een stukje schuchterheid en schroom naar de avondmaalganger. Maar mocht je dat vanmorgen nou ook ondervinden aan de avondmaalstafel. Dat de Heer je uit dat dal had weggehaald waar je vast was gelopen. Dat dal waar je vast was gelopen in angst, in schuld, in zonde, in onmogelijkheden. En je bracht aan zijn tafel. En in de gave van de beker der dankzegging, de beker van vreugde en van lof, ook heel concreet liet verzien en tot vervulling bracht: ik zal haar geven, haar wijngaarde, haar vreugde en haar blijdschap in mij vanaf dit moment. Was dat ook niet wat ons eigenlijk aan de avondmaalstafel ten diepste ontroerde? Nog niet eens het diepe besef dat de Heer geen schuld en zonde zag in zijn Jacob. Maar vooral wat de Heer in de plaats van die schuld en zonde gaf. De vreugde in God. In de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Dat ik me mocht laven. De bron van Gods eeuwige liefde en dronken werd van die liefde. Dat is geen hoge stand in het geestelijke leven, gemeente. Dat tekent uit hoe God afdaalt, zo laag dat het voor mensen die waren vastgelopen in het dal van Achor ook bereikbaar is. En hij het waar heeft gemaakt. Een van de profeten zegt: in dit mijn huis zal ik mij verheugen in hen. Ik zal haar aan wijngaarden geven. Van daaraf. Waar geeft die deur eigenlijk toegang toe? Die deur in het dal van Achor. Wel, ik maakte net een zinspeling en als u de uitleggers bekijkt, gemeente, bij Hosea 2 vers 14, dan zie je eigenlijk dat ook iedereen heel snel die stap zet vanuit dat dal van Achor naar het beloofde land Canaan. Daarachter ligt dus als het ware al die zegeningen die de Heere al voor dat volk heeft uitgestald op hun te wachten. Daar is dat land waar de Heere zijn belofte ook tot volkomen vervulling brengt en waar hij zijn goederen die hij voor zijn volk heeft uitgestald ook heel persoonlijk en concreet aan hun wil schenken. Maar toch wil ik dan even samen met u op de rem trappen vanmiddag en eerst even kijken vanuit Joshua 9 waar dat dal van Achor eigenlijk toe leidt. God bracht vanuit dat dal van Achor zijn volk niet meteen in de wijngaard. Nee, wij zagen dat dat dal van Achor het volk bracht in een ander dal. We zeiden toen ook tegen elkaar: wat is dat eigenlijk heel merkwaardig. Dat de Heere aan de ene kant zegt: als die slag bij Ai geslagen is en als dat dorpje ingenomen is, dan zegt hij niet tegen het volk: trek nu door, een strategische aanval en verover in één snelle beweging het hele land Canaan. Het was alsof in één keer in Joshua 9 er helemaal geen oorlog en geen strijd meer te voeren was. Dat woord zwaard en speer valt ook op dat moment niet meer. God bracht zijn volk in dat dal wat ligt tussen de Ebal aan de ene kant en de Gerizim aan de andere kant. We zeiden toen tegen elkaar, dat heeft ook iets te zeggen. In dat dal van Achor werd de zonde weggerukt. Gaf God die zijn recht verheerlijkt had, ook in het straffen van Achan, vervolgens het volk ook weer het recht en de gelegenheid om terug te kunnen keren tot hem. Hij opende door dat dal de deur naar een ander dal. En in dat dal stond de ark opgesteld. We zagen toen dat het volk zich moest scheiden, 6 stammen aan de ene kant en 6 stammen aan de andere kant. En dat op die berg Ebal het altaar stond en het volk al uitsprekend de zegen of de vloek dat alleen maar kon doen wanneer ze naar beneden keken en daar in de schittering van de zon dat altaar, die ark zagen staan, de plaats, het hart van het volk, de plaats waar God zichtbaar verkondigt dat hij zijn liefde stoelt in zijn recht. En dat zijn recht verheerlijkt wordt wanneer God zich in zijn liefde groot maakt. En ik trek die lijn maar even door. Als ik even met u terugkijk naar de afgelopen ochtend. Was dat niet wat ons ontroerde? Heeft u dat ook goed gezien? Die deur, hè? Die open ging. Zag u ook in wat voor scharnieren die deur hing? En dat was de scharnier van Gods recht. Achor. Achan. En dat was de scharnier van Gods liefde. En van Gods trouw. En daarom zegt God van die deur. Het is een deur der hoop. Ik trek die lijn maar even door vanuit het Oude Testament, gemeente. Volgend de grondlijnen die hier in Hosea 2 vers 13 en 14 openvallen. We hoeven die deur niet gaan te vergeestelijken. Tegen de achtergrond van wie God is in Hosea 2 vers 13 en 14. Een God van recht en een God van genade. Die twee lijnen die elkaar kruisen. Die deur van de hoop in het dal van Achor. Brengt ons dat niet op deze zondag in 2018 op een andere plaats. Daar waar die twee lijnen heel zichtbaar vorm worden gegeven in dat ene kruis. Waar de Heere uittekent, kijk, dit zijn nou de deurposten waar die deur der hoop in hangt. De balken van het kruis van Golgotha. Daar scharniert nu de deur der hoop in. Hangend in Gods recht en in Gods liefde. Opent die deur zich voor een doemwaardig zondaar en zegt de Heere tegen hem of haar, ik zal aan jou geven de vreugde in God. Dan rest ons op deze nabetrachting zondagmiddag toch ten diepste niets anders meer dan alleen maar te zingen, gemeente. Hier staat je verstand toch stil. Hier sneuvelen toch alle redeneringen. Hier verbleekt toch de praatgodsdienst. Die de redeneert per conclusie. Hier sneuvelen toch ook alle bekeringsverhalen. Hier sta ik in het dal van Achor, klem met mijn schuld voor God. en openbaart God in de belofte van het evangelie die deur der hoop en laat zien dat die deur scharniert in het werk van de Heer Jezus Christus. Hij gaf mij toegang tot het avondmaal. En in hem gaf hij mij toegang tot de vreugde in God. Hij gaf mij toegang tot de bruidschat. En door hem kon God het tegen mij zeggen: ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, in gerecht, in gericht, in geloof, in barmhartigheden, in goede tierenheid. En gij zult de Heere kennen. Kijk, dat er dan iets anders overblijft dan zingen. Dat is het slot ook van deze tekst. Kijkt u maar even met me mee. En dat is iets wat de Heere zijn volk ook voorhoudt. En hij zegt dan tegen het volk: en aldaar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. En als ten dagen toe zijn optoog uit Egypteland. Let u even op dat woordje aldaar. De Heere zegt niet tegen het volk in Israël: als jullie dan door dat dal van Ager zijn doorgekomen en uiteindelijk in dat andere dal zijn terechtgekomen en daar hebben mogen zien dat het alleen maar door de ark is, de ark van het verbond, of in taal van het Nieuwe Testament te zeggen, alleen maar om de zoen en kruisverdiensten van Christus is. Dat je dan pas later gaat zingen. In dat dal van Ager, waar die deur open gaat, waar God mij brengt van het ene dal in het andere dal, daar laat ik je zingen. De Heere trekt dan opnieuw een vergelijking, dat is de tweede die de Heere maakt tussen toen en nu. De eerste was dat dal van Ager vanuit het verleden. En hier aan het slot van ditzelfde vers maakt de Heere een vergelijking naar het moment dat het volk van Israël ook door een deur ging. Dat leek voor hun eerst een onneembare muur waar ze voor kwamen te staan, namelijk de muur van de Schelfzee. Het was de Heere die uiteindelijk die wegbaande door dat water en die muren van water optrok, zodat Mozes en daarachter het hele volk door dat droge pad wat door God was blootgelegd aan de andere kant van de Schelfzee kon komen. En toen ze zich omkeerden en die deur dichtging voor Farao en zijn soldaten, niets anders meer konden dan alleen maar roemen en juichen in de Heere. Daar werd het lied aangeheven, zo laat de Heere optekenen in Exodus 15. Mirjam en de andere vrouwen nemen daarin de leiding en ze zingen het uit, niet alleen Gods almacht, hoe hij de vijanden verzwolg in die kolkende watermassa van de Schelfzee, maar ook, en dat klinkt voortdurend terug in dat lied, hoe God zijn volk bracht in een woning, hoe hij zijn liefde aan het volk bewees, hoe hij zijn trouw wilde laten schitteren, hoe hij zijn almacht gebruikte om het volk uiteindelijk te brengen bij hem als een vrouw zich te mijnen. Met haar verder te trekken het huwelijk in. De Heer wil als het ware zeggen, ook dat was toen toch het geval. Niet alleen de schuld en de zonde in het dal van Ager. Maar ik gaf toen ook toch dat lied op de lippen. Ik was toch degene die zangstof gaf. Ik gaf toch roem tot juich. Stof tot juich. Ik zeg het maar heel eenvoudig vanmorgen, gemeente, maar ging je zo ook naar huis? Met een nieuw lied op de lip. Een geschonken lied. Klonk het nog naar in je hart? Gij toch. Gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen. Wordt de ere toegebracht. Dat je in de tekenen van brood en wijn mag blikken. De bodemloze barmhartigheid van God. Mag zien de oceaan van Gods welbehagen, Gods eeuwige liefde. En dat de liefde van de Heer ook heel dichtbij kwam, maar ook heel persoonlijk werd. In die woorden die juist het hart van het avondmaal vormen. Ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan verstom je toch, of niet? Dan blijf je toch niet meer overeind staan. Dan knakt dat toch. Dan is er toch iets in je binnenste, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente. Maar dan kan het toch zo weken, zo teren, zo zacht worden in je hart. Als je de liefde van deze God in Christus zo voelt afdrukken op je eigen verzondigde leven. En dat de Heere tegen jou nou persoonlijk zei vanmorgen, ik wil met jou het huwelijk aangaan. Dan verdwijnt toch de vanzelfsprekendheid. En dan begin je de bruid in het hooglied toch ook te begrijpen. Dat je dronken wordt van deze liefde. Het niet op kan. Dat God in dat dal van Achor de avondmaalstafel aan heeft gericht. Om in die tafel de deur te openen die toegang gaf tot het werk van de drie-enige God. En je zo bij de hand nam en meevoerde in de binnenkamer van de bruidegom. De plaats waar Christus alleen maar met zijn kinderen vanuit zijn hart tot hun hart wil spreken. Zonder dat hij verwacht dat wij iets terugzeggen. Maar dat we stil zijn. Luisteren naar zijn stem. En dat lied mogen aanheffen. Kijk toch nog even één keer gemeente naar het slot van dit vers. Kijkt u even met me mee. Er staat en al daar zal zij zingen. Als in de dagen van haar jeugd. Moeten we even een streepje onderzetten. Vanavond in deze nabetrachting spreek. Wat bedoelt God daarmee met de dagen van haar jeugd? Dan mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen gemeente. Hier klinkt dat beeld van dat huwelijk helemaal door. Dat zijn de dagen van de Witte Broodsweek. Zo'n pasgetrouwd stel, er zitten verschillende op dit moment in ons midden. Die in die Witte Broodsweken zitten. En als het goed is, wordt het alleen maar mooier in het huwelijk. Wie terugkijkt op zijn huwelijk, die weet net zo goed als ik dat dat ook een bijzondere tijd was. En dat de Heere nu hier zegt in Hosea 2 vers 14... Ik wil het niet alleen nieuw maken, met alles wat ertussen ligt, dat overspelige gedrag van je. Hij zegt ook niet, ik wil weer opnieuw beginnen. We zetten er een streep onder, we slaan de bladzijde om en beginnen aan een nieuw hoofdstuk. De Heer gaat één stap terug. Hij zegt die tegen het volk, ik ga met u het huwelijk aan, omdat er in mijn ogen nog nooit iets is gepasseerd. Vergeven is dus echt vergeten. We beginnen niet opnieuw. We beginnen niet overnieuw. We beginnen voor het eerst. Dominee, gaat u nou niet te ver? Heb je het avondmaalsformulier wel eens goed gelezen? Is dat niet het hart gemeten van Gods liefde? Dat als God de zonden en de schuld wegneemt. Die zonden en die schuld zo worden weggenomen. En nu citeer ik maar letterlijk het avondmaalsformulier. Alsof ik geen zonde gekend nog gedaan had. Ja, dat ik alle gerechtigheid, je hoort daar in zondag 23 doorklinken, alle gerechtigheid volbracht had, die Christus voor mij heeft volbracht. Daarom begint God voor het eerst. Elke keer weer opnieuw. En daarom kun je zingen. Ook met een duister verleden achter je. En daarom kun je het lied aanheffen. Alsof er in Gods oog nooit iets is gebeurd. Omdat we alleen maar roemen In God, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht. Amen.